Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het zonnetje schijnt en we zijn hier terug met nieuwe afleveringen van Elke Dag Telt na de 2-weekse paasvakantie die nu ten einde is. De kinderen, de jongeren gaan terug naar school en wij beginnen terug met verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt. Het waren mooie paasdagen, we hebben mooie vieringen mogen hebben hier op Radio Maria, die u allemaal heeft kunnen live meevolgen. En vandaag gaan we het hebben, beste luisteraars, in deze uitzending over de programmatie op Radio Maria, wat u allemaal kan verwachten de komende dagen. We gaan het ook hebben over een bijzondere katholieke zoekadvertentie. En we gaan ook stilstaan bij de heilige Expeditus. 5 fascinerende feiten gaan we over deze weinig bekende heilige van dringende zaken overlopen. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Dit zijn Marjolein Keizer en Delize met het fantastisch lied Hoe Mooi.
Deze nieuwe morgen laat ik me verwonderen als ik de voordeur achter mij dicht doe. Het is wat fris hier buiten, ik hoor de vogels zingen. Voor overgave oefenen ze 's morgens vroeg. Oh oh, oh oh, oh, hoe mooi. De mist over de velden, als deken die weer optrekt. Als het eerste zonlicht door de wolken breekt. De hemel als een kunstwerk, een samenspel van kleuren, dat vol enthousiasme van haar schepper spreekt. Oh, 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 hoe mooi. En opeens overvalt me de gedachte, dat u alles zorgvuldig heeft gemaakt. Oh, kleuren bloeiend, laat me hier genieten met mijn ogen dicht. Het ritme van de regen dat neerkomt op de blaadjes, maakt dat mijn hart danst in het morgen.
Zie
als ik de voordeur achter mij deed.
Hoe mooi. Een lied van Marjolein Keizer en Delisa. Beste luisteraars, we gaan het dus ook hebben tijdens deze uitzending over de programmatie hier op Radio Maria. Vanavond, zoals elke maandagavond om 20:15, kan u luisteren naar een aflevering van De Kerk Leeft. En in de uitzending die u vanavond dus om 20:15 kan beluisteren, gaan we in gesprek met Pascal en Christine. Pascal en Christine zijn ondertussen meer dan 8 jaar geleden getrouwd en zetten zich vandaag allebei in voor verschillende kerkelijke initiatieven. Ze leerden elkaar kennen bij de gemeenschap Cenacolo. En in de uitzending van vandaag vertelt Pascal ons ook over hoe hij dankzij Cenacolo van een verslavingsproblematiek is bevrijd en er Christus heeft leren kennen. Luister even mee naar een fragment.
Want Pascal, u heeft een lange weg al met de gemeenschap Cenacolo, hè?
Ja.
Ja. U, als ik het goed heb begrepen, bent u ook een tijd religieus geweest? Bent u uw broeder geweest bij Cenacolo?
Broeder, ja.
Ja, ja. Mm-hmm. En dan uiteindelijk toch voor het huwelijk
ja, het is
gekozen.
Dat. Ja. En toen, in die tijd van het huwelijk, was nog de roeping en de identiteit van broeder nog niet echt uitgeklaard, want broeder zijn is echt een identiteit. Je bent gegeven aan iedereen, broer van iedereen, en iedereen is je broer en je zussen. Dat is heel mooi, dat is een universele familie feitelijk die je hebt. En dat wil ik niet kwijt. Was ik een beetje bang dat door een relatie dat ik zou verengen, dat het zou mij in die soort ervaring van liefde beperken. Maar ik had toch de indruk dat met Christine toch misschien niet zo beperkend zou zijn. En toen had ik een stem in mij die zei, Pascal, als je nu deze trein niet neemt, zul je het je hele leven
betreuren.
Ja. En dan, dan maakte ik mijn moed, hè. Hoe zeg je dat? Kreeg ik de moed om de stappen te zetten, want ik ben tamelijk van natuur een bangerik, hè. Maar ik deed het. Hè.
Ja.
En met veel dankbaarheid nu.
Ja.
Ja. Het is natuurlijk voor ons. Het is echt een boeiende een avontuur, maar ook niet iets van ons twee. Want dat was ook vanaf het begin. Als broeder heb ik al die jaren, al lang feitelijk, hè, dat was misschien 15 jaar of zo, of meer, sinds de bekering, Christus was echt op de eerste plaats. Het is een keuze, het is een wens, het is een zoektocht. Hè? Maar dat was duidelijk. En met het huwelijk zei ik ook tegen Christine, ik wil niet dat jij op de eerste plaats zou zijn, ik wil Christus houden op de eerste plaats. Maar wat antwoordde je mij?
Voor mij net hetzelfde.
Voilà.
Eerst Christus en dan de partner. Ja. En dat we met een 3-pikkel zitten, wel steviger dan een 2-pot. Hè.
Ja.
Ja, en Christus is altijd de belangrijkste partner geweest voor beiden. En ook vandaag in ons huwelijk, zonder Christus kunnen wij niks zijn. Paulus zegt het al, hè. Maar het is echt zo. En ooit Jan Vermeire, de stichter van Poverello, had mij ooit gezegd, lang, lang geleden, Christine, als je ooit iemand ontmoet, je moet samen kunnen praten en samen kunnen bidden. Ontbreekt een van beiden, ja, vergeet het dan maar. Hè. Het is echt zo, dat was een wijze man. Ja.
Maar het was wel duidelijk. Op het moment dat jullie elkaar leerden kennen, had Christus bij jullie allebei al die eerste plaats in jullie leven.
Ja.
Kunnen jullie zelf ook een beetje jullie eigen verhaal vertellen van voor jullie elkaar ontmoeten? Is geloof iets dat jullie van thuis uit hebben meegekregen, dat altijd zo belangrijk is geweest? Of is het op de voorgrond gekomen door een bepaalde ervaring?
Goh, bij ons thuis, ja, wij zijn gelovig opgevoed, hè? Heel bewust door onze ouders. En dat was een evidentie. Samen de rozenkrans bidden, elke dag samen het evangelie van de dag lezen. En op een bepaald moment, op mijn 14, zegt ons papa van, kijk, je bent nu tot jaren van verstand gekomen, je kiest nu zelf of dat je de zondag mee wilt naar de kerk of niet. Kijk, natuurlijk als stoere puber zegt, nee, doe maar, ga maar, ik blijf wel thuis die zondag. Ik kan tot op vandaag nog altijd getuigen, dat was de meest ellendige zondag van mijn leven, hè. Dat was televisie aan uit, de radio aan uit, boek beginnen lezen, dat ging niet, kon me niet concentreren. Ik voelde mij zo alleen en verlaten. En ik keek toen naar het kruisbeeld en het was precies dat Jezus mij zei, ja, maar dit is wel jouw keuze. En de zondag daarna was ik terug mee naar de kerk. En vanaf dat moment was het voor mij een bewuste keuze om ook gelovig te willen zijn. Niet omdat het mij opgelegd werd, maar omdat ik net die vrijheid gekregen had om te kunnen onderscheiden, ja, wat doet dat nu voor mij? Is dat nu van belang of niet? Wil ik dat doen om mijn ouders blij te maken? Of wil ik zelf een relatie met Christus en zijn kerk? Het is het laatste geworden en dat is ook nooit meer gestopt.
Ja, dus het is bij die ene zondag gebleven.
Het is bij die ene zondag gebleven, jawel.
Ja. Ja. En dan later, ja, ik kan dat wel meegeven aan de luisteraars, dat je ook een tijd bij Radio Maria hebt gewerkt.
Ja, gedurende 2 jaar.
Ja. En dan, geloof is altijd belangrijk geweest. Giannacolo, kende u de gemeenschap door die vriendintje de Vijf, waar u daar net over
maar
sprak?
Maar ook of? Doorheen de gemeenschap Moeder van Vrede, die nu in de abdij van Gistel wonen. Mijn zus is daar een van de zusters. Ja. Nu, en broeder Dirk had mij al lang geleden meegenomen naar feesten in het huis van Hondegem toen dat nog open was, in Giannacolo. Het zomerfeest, het feest van het huis in juni, dan met kerst ook. En in Medjugorje, de bedevaarten die we toen organiseerden, daar gingen we altijd op bezoek bij de jongens in Giannacolo. En daar vertaalde ik dikwijls de getuigenissen van de jongens. En broeder Dirk zei daar op een bepaald moment, ja, Christine, jij had moeten trouwen met een van Giannacolo. Mijn reactie was dan, wie denkt jij wel dat jij bent? Hè? Het zal niet gebeuren, maar kijk vandaag. Gods wegen, hè.
Ja, want ja, als broeder Dirk tegen u zegt, ja, dat past bij u, iemand van Giannacolo. Ja, ik wil het eerst toch even meegeven aan de luisteraars, alvorens we ingaan op uw weg, Pascal. De gemeenschap Giannacolo, ik heb daarnet hier een flyer gekregen, van de duisternis naar het licht, van verslaving naar het leven. Het is een gemeenschap die zich echt richt op genezing voor mensen met een verslaving.
Dat klopt.
Ja.
Ja.
En indien u het vervolg van deze uitzending wenst te beluisteren, beste luisteraars, wel, luister dan zeker vanavond om 20:15 in het programma De Kerk Leeft. De uitzending is trouwens reeds te herbeluisteren op onze website. En ik kan ook al meegeven dat dit een eerste deel was van een langer gesprek en deze week vrijdag, dat is dan de 24 april, om 16:00 kan u dan luisteren naar deel 2 van het langer gesprek met Pascal en Christine, die getuigen over hun geloof.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni,
grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Niech to widzi świat.
Błogosławieni, miłosierni, albowiem On miłosierdzia dostąpił.
Więc odrzuć lęk i wierz.
Bloglos Liaweni, Miljozjerni, de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Krakau in 2016. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de Heer, mijn God, want Hij is barmhartig. Als we verdwaald zijn, zoekt Hij ons, om ons in zijn armen te sluiten. Zijn heilig bloed zal onze wonden helen, om ons nieuw leven in te blazen. Gezegend zij de barmhartige, want het is barmhartigheid die zal worden betoond aan hen die barmhartig zijn. Dat werd er gezongen in deze prachtige hymne, beste luisteraars. Wat heeft een krantenadvertentie uit 1920 te maken met een van de grootste pauzen van onze tijd? Wel, eigenlijk alles. Deze 16 april zou de 99ste verjaardag zijn geweest van paus emeritus Benedictus XVI, geboren als Jozef Alois Ratzinger in 1927 in Markt am Inn, Beieren, op Stille Zaterdag. De eerste baby die werd gedoopt met het paaswater dat die nacht was gezegend. Het is het perfecte moment om niet alleen de man te herinneren, maar ook het bijna ongelofelijke verhaal van hoe hij überhaupt ter wereld kwam. Hier is een feit dat je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. De ouders van paus Benedictus XVI ontmoetten elkaar via een persoonlijke advertentie in een katholieke krant. En paus Benedictus die kwam dat zelf pas te weten in 2006. Een onderzoeker die de Beierse staatsarchieven doorzocht, ontdekte een kleine advertentie in een lokaal katholiek weekblad genaamd Liebfrau Bothe, uit juli 1920. Ze was geplaatst door Jozef Ratzinger senior, een politieagent en ambtenaar. En dit was de tekst. Ambtenaar van middelbare rang, ongehuwd, katholiek, 43 jaar, onberispelijk verleden van het platteland, zoekt een goede, katholieke, zuivere vrouw die goed kan koken, alle huishoudelijke taken aan kan, met talent voor naaien en huishoudelijk werk, met het oog op een zo spoedig mogelijk huwelijk. Vermogen gewenst, maar geen vereiste. En een 36-jarige bakkersdochter en opgeleide kokkin, genaamd Maria Peitner reageerde op de advertentie. Slechts 4 maanden later waren ze getrouwd. En het is de moeite waard om op te merken waar Jozef senior ervoor koos om een vrouw te zoeken. In een katholieke krant. Geen seculier bulletin. Geen willekeurig agentschap. Hij zocht bewust naar een katholieke vrouw via een katholieke publicatie en stelde geloof, gedeeld geloof, boven alles. en Maria Pankner reageerde. Ze was een bakkersdochter, een opgeleide kokkin en een toegewijde katholiek. En binnen enkele maanden waren ze man en vrouw. En ze kregen 3 kinderen. Benedictus XVI was de jongste van 3 broers en zussen. En alle 3 leidden ze een leven dat gekenmerkt werd door geloof. Zijn oudere zus, Maria Ratzinger, geboren in 1921 en gestorven in 1991, was een Franciscaanse van de derde orde die nooit trouwde en haar leven wijdde aan de zorg voor haar broer en het huishouden van de kardinaal. Zijn broer, Georg, geboren in 1924 en gestorven in 2020, was een gerenommeerde priester en muzikus. Hij werd op dezelfde dag als Jozef Ratzinger tot priester gewijd op 29 juni 1951. Georg overleed op 1 juli 2020 op 96-jarige leeftijd, waardoor Benedictus het laatste nog levende lid was van zijn familie. En de jongste van de Ratzingers groeide uit tot een van de grootste theologen, leidde de universele kerk na de grote heilige Johannes Paulus II en liet een nalatenschap na die gelovigen vandaag de dag nog steeds ontdekken en waarderen. Toen deze ontdekking werd gedeeld met paus Benedictus XVI en zijn broer, Monseigneur Georg Ratzinger, waren beiden naar verluid geschrokken. Ze hadden het verhaal nog nooit eerder gehoord. De onderzoeker had de advertentie gevonden terwijl hij werkte aan een artikel voor een Duitse krant en het verhaal kreeg in september 2006 internationale bekendheid. En paus Benedictus XVI overleed op 31 december 2022 op 95-jarige leeftijd, na een lange leven in dienst van de kerk en bijna 10 jaar na zijn aftreden. Van een eenvoudige zoekadvertentie in een Beiers katholiek weekblad tot de stoel van Petrus. Zijn verhaal is een krachtige herinnering dat Gods voorzienigheid zich vaak ontvouwt via de meest gewone en zelfs amusante details.
Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life.
Jesus Christ, you are my life, you are my life, God.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan ook even stilstaan bij een uitzending dat u morgen kan beluisteren hier op Radio Maria. Dat is dinsdag 21 april om 10:30. U kan dan luisteren naar het programma De Leeswijzer. En daar worden twee boeken voorgesteld. Eentje met de titel Het Heilige en het Taboe van professor Herman de Dijn. En een tweede, Hij leeft en hij maakt alles nieuw, van priester Philippe de Rijke. Deze uitzending kan u beluisteren dus morgen, dinsdag 21 april, om 10:30. Graag laat ik u al een fragmentje beluisteren nu van deze uitzending. En het fragmentje komt uit het interview met professor Herman de Dijn.
Misschien moeten we beginnen met de titel. Heeft u de indruk dat wat te maken heeft met het heilige vandaag de dag, ik zou zelfs durven zeggen in het bijzonder het christelijke heilige, dat dat tot de taboesfeer behoort?
Wel, het is in elk geval niet in. Hè? En het gebruik van het woord taboesfeer wijst op iets negatiefs gewoonlijk in de dagelijkse taal tegenwoordig. Wanneer iets in de taboesfeer terechtkomt, dan wordt dat beschouwd als minderwaardig, beter op te geven enzovoort. Mm-hmm. Dat is niet de betekenis, die pejoratieve betekenis, dat is niet de betekenis die het woord taboe heeft in mijn titel. Hoewel er inderdaad een soort taboe is op het katholieke in onze postmoderne tijd, blijf ik over taboe spreken in een andere betekenis. Namelijk in een meer godsdienstfilosofische betekenis. Mm-hmm. Waarbij het woord, de term het heilige en de term het taboe nauw met elkaar verbonden zijn. En dat zit zo. Dus wanneer men het heilige een plaats geeft in zijn leven, wel, dan heeft dat impact op uw leven. Hè? Namelijk het heilige, het goddelijke, maar ook andere heilige dingen waarin het heilige als het ware geïncarneerd geraakt is. Hè? Zoals heilige plaatsen, heilige voorwerpen, reliquieën enzovoort. Het heilige stelt grenzen aan ons gedrag. Ja? En die grenzen, dat noem ik met die godsdienstwetenschappers en godsdienstfilosofen, dat noem ik het taboe. En dus het taboe duidt de grenzen aan die het heilige meebrengen in het leven. Ik geef een paar voorbeelden. Hè. Wanneer in de katholieke kerk de heilige hostie uitgestald wordt, wel, dan moeten wij daar een speciale eerbied tegenover hebben. Dus de hostie is als het ware de aanwezigheid, vertegenwoordigt Christus, is de aanwezigheid van Christus in dat stuk brood, en dat moet met een speciale eerbied behandeld worden. Dat kan natuurlijk leiden tot misbruik. Er zijn bekende voorbeelden, voorvallen waarbij hosties tot de dag van vandaag door mensen die vijanden zijn van het katholicisme vernietigd worden, verstrooid worden, op de grond gegooid worden. Wel, dat is het overschrijden van een taboe, niet waar? Mm-hmm. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor het menselijk lichaam. Ook in het katholicisme is het menselijk lichaam heilig. Mensen zijn kinderen van God en moeten elkaar dus ook in hun lichamelijkheid respecteren. Dus dat betekent, je kunt met een menselijk lichaam niet doen wat je wilt. zelfs niet wanneer het dood is. Dus er is een taboe, zoals men dat uitdrukt, op het dode menselijke lichaam. Zo'n taboe moet natuurlijk absoluut niet ongedaan gemaakt worden. Dat hoort tot de essentie van de erkenning van heilige dingen, natuurlijk. En het menselijk lichaam, in de katholieke godsdienst, maar ook in andere godsdiensten, en zelfs ook daarbuiten, wordt beschouwd als iets onaantastbaar. Dat betekent, het heeft grenzen, het legt ons als het ware taboes op in ons handelen. En dat is eigenlijk de betekenis van het taboe in mijn titel en in mijn boek. Dus ik onderzoek de relatie tussen allerlei heilige dingen, het goddelijke om te beginnen, maar ook het heilige lichaam, heilige voorwerpen en de ethische relatie daarmee, de verboden, de morele verboden, taboes, die daarmee verband houden.
En het volledig gesprek en ook het tweede interview over het tweede boek dat we deze maand voorstellen, beste luisteraars, kan u dus volledig beluisteren in het programma De Leeswijzer, morgen dinsdag om 10:30.
Ich hab gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleite meiner einsamen Stunde, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Scherze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleite meiner einsamen Stunde, Freund bist du.
Die Wachs unter dem Blick.
und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand, und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleite meiner einsamsten Stunden. Freund bist du mir.
Beste luisteraars. Op 19 april herdenkt de katholieke kerk een van de meest unieke heiligen uit de christelijke traditie, Sint Expeditus. Hij was een bevelhebber van een Romeins legioen die, na zijn bekering tot het christendom, werd gemarteld en gedood, mogelijk op bevel van keizer Diocletianus in Militene, Armenië, het huidige Malatia in Turkije. En hij wordt erkend als de patroonheilige van dringende zaken en als beschermer van jongeren, studenten, zieken en mensen die te maken hebben met werkgerelateerde, familiale of juridische problemen. En we gaan 5 fascinerende feiten overlopen die van Sint Expeditus een figuur maken die dicht bij ons allemaal staat. Ten eerste, hij is de heilige van dringende zaken. De heilige Expeditus is vooral bekend als de patroonheilige van dringende zaken. Zijn naam roept snelheid op en daarom wenden velen zich tot hem wanneer ze een onmiddellijk antwoord nodig hebben. Een job, financiële hulp en zelfs emotionele helderheid. De devotie tot hem herinnert ons eraan dat, hoewel het leven vaak geduld vereist, er ook momenten zijn waarop we zonder uitstel moeten handelen. Een tweede feit, beste luisteraars. Zijn verhaal heeft iets mysterieus. Hoewel zijn oorsprong onbekend blijft, verschijnt zijn naam in het Romeins Martyrologium naast Hermogenes en andere metgezellen. In tegenstelling tot veel heiligen met gedetailleerde biografieën is het leven van de heilige Expeditus niet volledig gedocumenteerd. Veel is verloren gegaan in de loop der tijd, waardoor zijn verhaal meer is gegroeid door volksdevotie dan door historische overlevering. Een derde fascinerende feit is de kraai en het woord morgen. Een van de meest symbolische afbeeldingen van de heilige Expeditus toont hem, terwijl hij een raaf, een kraai, verplettert die kras roept. Dat is Latijn voor morgen. Terwijl hij een kruis vasthoudt met het woord hodie, vandaag. Volgens de overlevering verscheen de duivel op het moment van zijn bekering in de gedaante van een raaf die kras, kras, kras riep om hem te verleiden zijn beslissing uit te stellen. Expeditus verpletterde de vogel onmiddellijk en verklaarde: vandaag, vandaag, vandaag. Ik zal niets uitstellen tot morgen. Vanaf vandaag zal ik christen zijn. En dit krachtige beeld stelt de strijd tegen uitstelgedrag voor. Het is een oproep om niet uit te stellen wat ons leven vandaag kan veranderen. Een vierde, bijzondere feit is dat hij heel populair is in Latijns-Amerika. Want hoewel de devotie tot de heilige Expeditus in Europa begon, heeft ze in Latijns-Amerika een grote bloei gekend. Veel mensen zien hem als een nabije voorspreker in tijden van nood. Iemand die snel luistert en even snel antwoordt. Zijn afbeelding is vaak te vinden in huizen, bedrijven en ook altaren vol hoop. En een vijfde feit dat we graag wouden overlopen met jullie, beste luisteraars, is dat zijn boodschap verder gaat dan het onmiddellijke. Hoewel hij vaak wordt aangeroepen voor dringende noden, gaat de boodschap van de heilige Expeditus niet alleen over snelle oplossingen, maar ook over vastberaden handelen. Hij moedigt ons aan om op God te vertrouwen en tegelijk concrete stappen vooruit te zetten, zonder verlamd te raken door angst of twijfel. In een wereld waarin we belangrijke beslissingen vaak uitstellen, biedt zijn getuigenis een eenvoudige, maar krachtige herinnering. Het moment om te handelen, te geloven en vooruit te gaan, is nu. Heilige Expeditus, bid voor ons.
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
Beste luisteraars van Radio Maria, morgen om 13 uur kan u luisteren naar een nieuwe aflevering van Kerk in Nood. En in deze uitzending, beste luisteraars, richten ze hun aandacht, onze aandacht, op getuigenissen van genezing en maken we ook kennis met verschillende projecten rond traumazorg. Dat is voor morgen in een nieuwe aflevering van Kerk in Nood. En ondertussen, beste luisteraars, is het de achtste dag van Paus Leo in Afrika. In de verschillende uitzendingen de laatste week van Radio Vaticaan zijn we stilgestaan bij de verschillende haltes die Paus Leo heeft tijdens deze apostolische reis. We hebben al stilgestaan bij het bezoek aan Algerije en ook het bezoek aan Kameroen. Het verslag met de verschillende boodschappen van Paus Leo kan u volledig herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Radio Vaticaan. En natuurlijk iedere maandag om 17:30 met een heruitzending op dinsdag om 14:15 en dan ook iedere donderdag om 17:30 met van die aflevering een heruitzending op vrijdag 14:15 staan we verder stil bij de verschillende toespraken die Paus Leo doet tijdens deze apostolische reis, ondertussen dus dag 8 op het Afrikaans continent. En wat staat er vandaag op het programma? Wel, hij bezoekt een verzorgingstehuis vandaag. Daarna is er een heilige mis. En dan ook nog een ontmoeting met bisschoppen, priesters, gewijde mannen en vrouwen en ook pastorale werkers. Meer informatie over dit bezoek, deze achtste dag van de reis, de apostolische reis van Paus Leo, wel, luister dan zeker naar het programma Radio Vaticaan, vanavond om 17:30. En u kan natuurlijk ook de vorige afleveringen herbeluisteren op onze website radiomaria.be.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En natuurlijk trekken we nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je je maken. Het komt uit het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 3, vers 18. Hoe hoger je staat, des te kleiner moet je je maken. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. en tot morgen vroeg.